Oké.
Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan, met mijn nieuwspodcast uit Ier Jamin in Israël. En ik doe het ook vandaag niet alleen. Afgelopen dagen met Esther Voet gedaan, die kunnen jullie terugluisteren. Ik heb nu aan de andere kant van de lijn Hans Knoop. En voordat ik Hans ga introduceren, wil ik jullie er even op wijzen. Het kan zijn dat je het luchtalarm tijdens de opname hoort afgaan. Dat ligt dus niet aan jullie telefoon. Het is mijn telefoon die op trillen staat. Hans, goedemiddag. Hoe is het met je?
Nou, Joop, ik denk dat ik er verstandig aan doe dat aan jou te vragen.
Ja.
Met mij is het goed. Weer goed, moet ik zeggen. Ja. Geen tijd heel slecht. Ik ben ernstig ziek geweest. Nou ja, ziek is niet het woord. Ik heb een hersenbloeding en een zware hersenoperatie daarna gehad. Was volledig eenzijdig verlamd. Maar ik ben op een wonderbaarlijke manier hersteld. Een herstel waarvan de artsen zeggen dat ze zelden zo'n herstel in zo'n korte tijd hebben meegemaakt.
Fantastisch.
Ik loop zonder stok. Ik kan alles doen wat ik wil.
Fantastisch.
4, 5 kilometer lopen per dag.
Heerlijk.
Dus ik heb ook de draad weer opgenomen. Ik werk weer voluit.
Heerlijk.
En als voorheen.
Fantastisch. Ja, ik ben blij dat ik je aan de telefoon heb, dat ik je stem hoor. Wij kennen elkaar ook al een aantal jaren, een groot aantal jaren. Dus ik ben erg blij dat we samen een podcast kunnen maken. Nou hadden we deze podcast...
Allereerst complimenten, Joop.
Dankjewel.
Laat ik daarmee beginnen.
Ja.
Je begrijpt, je bent niet beledigd als ik zeg dat jij niet mijn enige nieuwsbron
nee.
bent.
Nee.
Maar ik zou bijna dat niet zonder kunnen, want de manier waarop je dat doet, ja, het is gewoon een dagelijks eikpunt geworden. Bij het ontbijt luisteren we naar je en je geeft op een geweldige manier weer wat er gebeurt vanuit de optiek van de gemiddelde luisteraar die dat wil weten. Het weerbericht zou wat mij betreft wat korter kunnen, maar ook dat is een vast onderdeel van je podcast.
Ja, dat hoort erbij. Ik word er verlegen van. En dat hoor ik niet zo gauw. Maar bedankt voor je compliment.
Nee, ik vind dat je alle eer verdient en dat je ook de fondsen en sponsoring verdient. En dat het niet nodig moet zijn dat je bij de luisteraars moet snorren om een paar tientjes en een paar euro's. Ik vind dat je voorziet in een grote behoefte onder Joden in Nederland, maar ook onder Nederlandse Joden in Israël.
Ja.
Mijn zwager in Haifa, de tweelingbroer van mijn vrouw, die geloof ik ook al een paar eeuwen in Israël woont. Die luistert iedere dag naar je. Waarom? Omdat je in een hele relatief korte periode, in een hele begrijpelijke Aapnoot-Mies taal uitlegt wat er gebeurt. Wat gaat nou maar eens aan de gemiddelde Israëli vragen? Daar heb ik het niet over de oorlog. Maar ik heb het over die judicial reform, wat er gaande is. Ze weten het niet.
Nee.
Ze weten het niet.
Nee. 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 Ik probeer het. Ik weet het dat... heel veel Nederlanders die hier in Israël wonen naar mij luisteren, want hun Hebreeuws is niet dusdanig dat ze kranten kunnen lezen of wat dan ook. Dus dit maakt het makkelijker. Maar laten we niet vergeten, vooral de niet-Joodse gemeenschap is fan van mijn podcast. Die staan ook in de rij. Ja, ja. Nou hadden wij een andere...
Ik denk dat er nou eens een bedrijf moet opstaan die zegt, nou, we hebben een budget voor PR en andere zaken, communicatie, waar je het onder wilt brengen, moet je zelf weten. Nou, daar kan best een deel af voor de podcast van Joop, want die voorziet in een grote behoefte. Zonder dat je nou commercieel gaat en in iedere podcast de sponsor moet bedanken, denk ik dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om jouw podcast voor de eerste paar honderd jaar verzekerd kan laten doorgaan.
Ja, nou ja, we zullen zien. Eerst moet deze oorlog achter de rug. Want we hadden een hele andere podcast gepland verleden week. Die zouden we vandaag opnemen. En we zitten nu midden in een echte oorlog. Het luchtalarm gaat met enige regelmaat om de zoveel minuten af. Ik hoor raketten inslaan. Ik hoor vliegtuigen overvliegen. Straaljagers, F-35's, helikopters. Het is een hele onwezenlijke situatie geworden. Nou heb jij heel veel oorlogen meegemaakt hier in dit gebied in het verleden. Zie jij...
Hier en elders, hè?
Ja.
En elders.
Ja,
ook in Afrika.
Afrika en andere plaatsen in de wereld. Ja. Zie jij een verschil met voorgaande oorlogen? We hebben nu namelijk het record aantal reservisten opgeroepen. Er zijn er weer 60.000 opgeroepen vanmorgen. Betekent 360.000 reservisten.
Ja, nou, ik zie wel verschillen met vorige oorlogen. Ik heb de Zesdaagse Oorlog verslagen, die overigens minder doden heeft gevergd dan nu al het geval is. In de Zesdaagse Oorlog zijn geen burgers gedood. Er zijn ruim 600 soldaten bij omgekomen. Maar het grote verschil natuurlijk is dat dit de eerste oorlog is die Israël op eigen grondgebied voert.
Ja.
En dat staat haaks op de militaire doctrine die Israël decennia lang heeft uitgedragen, dat een oorlog moet worden uitgevoerd op het territorium van de vijand. Want wij kunnen ons in ons dichtbevolkte landje, kunnen wij ons geen oorlog permitteren. Nou, helaas is dat nu wel het geval. Dus dat is wel het meest wezenlijke verschil met de situatie voorheen. Ja, je noemt het aantal reservisten. Pas op, tijdens de Zesdaagse Oorlog waren er 200.000 reservisten opgeroepen. Op een bevolking die een kwart van de grootte was van de huidige bevolking.
Ja.
Er woonden toen 2,5 miljoen Joden in Israël.
Ja.
En er waren meer dan 200.000 reservisten opgeroepen. Dat kon je ook zien. Ik weet niet hoe dat nu is. Als je op straat liep, de dagen voorafgaand aan de oorlog in 67. Ja, Tel Aviv leek wel een ghost town. Het was uitgestorven.
Nu ook. Nu ook. Bij mij ook in de buurt. Nee.
De buschauffeur reed niet, want die moest militaire voertuigen gaan besturen en niets functioneerde meer.
Nee.
Een van de redenen waarom Israël die preemptive strike in 67 uitvoerde, dus die verrassingsaanval, was A, natuurlijk het strategisch belang van de verrassing. Israël kon zich niet veroorloven het initiatief aan de vijand over te laten, want dat zou dramatisch zijn verlopen. Dus zij moesten de eerste klap uitdelen, dat was het strategische belang. Maar er was ook nog een sociaal en economisch belang. Israël kon zich ook niet veroorloven om langdurig 200.000 reservisten gemobiliseerd te houden, want het hele land zou kapot gaan. Nou, ik denk dat dat nu eigenlijk precies hetzelfde plaatje is.
Ja.
Hoe lang kan je je veroorloven om 300.000 militairen onder de wapenen te houden en het land toch te laten functioneren? Dat is bijna ondenkbaar.
Kan niet. Kan niet. Wat mij trouwens opviel, was dat het tot gisteravond duurde voordat de laatste terroristen het land uit waren. Dat heeft dus 3 dagen geduurd.
Ja, ja, dit hele verhaal wat er sinds vorige week of dit weekend plaatsvond, daar zullen ooit dikke studies, boeken over verschijnen. Ik vermoed ook dat net als na de Yom Kippur-oorlog er een soort van enquêtecommissie zal worden geïnstalleerd die tot op de bodem gaat uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, wat er allemaal mis is gegaan. En dan ook uiteraard wie daarvoor de politieke verantwoordelijkheid draagt.
Ja.
Natuurlijk is dat ultiem, is dat natuurlijk Netanyahu. Maar ik denk niet dat Netanyahu betrokken is geweest bij de operationele kanten. Dus die heeft ook zijn adviezen ingewonnen, net als Golda dat in 1973 heeft gedaan. Nou, die adviezen heeft hij gekregen, die waren niet eenduidig. De ene zei dit en de andere zei dat. Uiteindelijk heeft ze zelf een beslissing moeten nemen en dat zal bij Netanyahu net zo gegaan zijn. Maar het mogen duidelijk zijn dat er natuurlijk voor Netanyahu geen politieke toekomst meer bestaat.
Nee.
Die man zal moeten aftreden. Dat kan niet zo zijn dat iemand die de ultieme verantwoordelijkheid draagt hiermee zou wegkomen.
Nou, het idee, de wetenschap, Hans. Er zijn 3 kibbutzim uitgemoord zaterdag. 3 kibbutzim.
Ja.
Dat is ondenkbaar. Dat is verschrikkelijk.
Er is nog een ander aspect, Joop. Wat jij nu zegt over die kibbutzim. Weet je wie het grootste slachtoffer in deze oorlog tot dusver is? Dat is de zionistische hasbara, de propaganda. En we zijn allemaal opgevoed met hetzelfde narratief, hetzelfde zionistische sprookje, dat er maar één plek in de wereld is waar Joden veilig zijn. Nou, mijn rug op. Het is de meest onveilige plek voor Joden in de wereld.
Ja.
Het staat haaks op wat het zionisme ons met de paplepel heeft ingegoten. Pas op, er zijn de afgelopen dagen meer Joden gedood dan in de hele periode bij de beëindiging van de Holocaust tot nu in de hele wereld bij elkaar.
Ja.
En wij maar roepen dat je nergens zo safe als Jood bent als in je eigen Joodse land.
Ja.
Nou, het is een fabeltje.
Nou, kijk, fabeltje. De tactiek van Netanyahu is om elke halve dag, zeg maar, er met een nieuw aantal doden bij te komen. Elke keer zijn het er 100. De aanwijzingen zijn hier dat het minstens 1500 doden moeten zijn op dit moment. Niet 900.
Dat ze dat inderdaad met stapjes van 100 doden per keer proberen op te bouwen. Ik weet niet, ik ben geen psycholoog, zeker geen massa-psycholoog. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik denk dat je gemakkelijker in één keer de shock verwerkt van het uiteindelijke zeer hoge dag opnieuw er weer honderd bij te moeten horen. Maar goed, de psychologie is een Joodse wetenschap. Wij hebben het uitgevonden.
Ja.
Maar ik weet niet, dat kan alleen een psycholoog beantwoorden. Ik weet niet of dit de juiste weg is.
Nou, ik merkte dat het de hand uitloopt. Want er werd vanmorgen een oproep gedaan door het ministerie van Volksgezondheid aan iedereen die arts is om te komen helpen bij het afgeven van begrafeniscertificaten.
Ja.
Nou, dan weet je al genoeg.
Ja. Nou, het woord drama is veel gebruikt de afgelopen dagen. Ik denk dat er nog een nieuw woord moet worden uitgevonden dat in dit geval de lading kan dekken. Dit zouden we in onze meest gruwelijke nachtmerries als scenario niet hebben kunnen verzinnen.
Nee, het zijn volledige pogroms geweest. Het zijn pogroms geweest.
En ik zeg je, dat komt mede door de brainwashing die we decennia lang hebben ondergaan. Van nee, het is prettig wonen in Nederland en elders in de Galoet, maar er is maar één plek in de wereld waar Joden veilig zijn. Nou ja, je zou je toch onsterfelijk belachelijk maken als je dit nu nog durft opnieuw uit te dragen naar wat er is gebeurd.
Ja.
Er zijn inmiddels bijna evenveel doden als in de Yom Kippur-oorlog. Hè. Er zijn er al beduidend meer dan in de Zesdaagse oorlog.
Ja.
Maar in de Yom Kippur-oorlog waren er, meen ik, uit mijn hoofd, een dikke 2.500. Dat getal komt al naderbij, maar in de Yom Kippur-oorlog waren het soldaten.
Ja, dit zijn burgers.
Er is geen burger gedood. Niks. Dit zijn
er zijn wel soldaten bij, want na het nieuws, dat is hier gebruikelijk, na elk nieuwsbulletin, elke uur, worden de namen en woonplaatsen en leeftijden van de nieuwe doden opgenoemd. En dat gaat elke uur door. Dus het aantal militaire slachtoffers loopt ook op dit moment. Maar het feit dat de meeste doden, het overgrote deel, burgers zijn. Mannen, vrouwen, kinderen, baby's, ouden van dagen, noem maar op. Dat is ondraaglijk. En, kan je je afvragen, zijn die gijzelaars nog in leven? En hoeveel zijn het er? Zijn het er 100, 200, 300?
Ja, en wat gaat er gebeuren met ze? Wat gaat er gebeuren met ze?
Nou, het gerucht wordt
ISIS.
Ja. Het gerucht is sterk dat de mannen al gedood zouden zijn. En de vrouwen en kinderen, die zouden nog in leven zijn. Dat is het gerucht wat je hier
hoort. Het is een veronderstelling, maar het lijkt me niet helemaal ondenkbaar. Te meer daar een van de Hamas-spokesmen heeft gezegd dat ze bereid zouden zijn tot een gevangenenruil. Maar dan zouden aan de Palestijnse kant alle vrouwelijke Palestijnse gevangenen vrijgelaten moeten worden.
Ja.
He, dus vrouwelijke, er is nadrukkelijk gezegd, de vrouwelijke gevangenen. Ik geloof dat dat er 4000 zijn, dat die vrijgelaten moeten worden. Ja, dat maakt dan alleen zin, heeft dat, als er aan mannelijke zijde niets meer te ruilen valt.
Precies, precies. En neem alleen al het idee, hè, de mensen die op dat festival waren. Daar zijn 260 jongelui in koele bloeden doodgeschoten terwijl ze op de vlucht waren.
Ja.
Maar hoeveel zijn er gegijzeld? Niemand die het weet. Niemand die het weet. Zijn het er 100 van de jongelui? Zijn het er 300 van de jongelui? Buiten de Israëlische gijzelaars? Want daar zijn er ook honderden van. Het is op dit moment zo onzeker wat er echt, wat de getallen zijn. Niemand die daar een idee van heeft. Iedereen denkt maar. Want er is nooit geteld. En dat kan ook niet.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, je kan alleen maar zeggen, oké, ik haal uit deze kibbutz zoveel doden. Er woonden zoveel mensen. Dus het verschil, dat is gijzelaar. Ja, misschien.
Ja.
Ik weet het niet.
Ja.
Ik weet het niet.
Dood.
Ja, ik weet het niet. Het is een hele onwezenlijke situatie. Ze vroegen mij gisteren, hoe is het nou op straat? Merk je daar wat van? Ja. Nou, wat zie je op straat? Ik zie een lege straat bij mij op dinsdag. Ik zie geen spelende kinderen. Ik hoor geen gillende mensen, wat je altijd hoort. Ik hoor geen auto's meer toeteren. Normaal staat iedereen te toeteren.
Dat was in de Zesdaagse Oorlog. Ja. Dat net zo.
Ja.
De vraag is, hoe lang kan een land dat volhouden? Dat is de vraag.
Ja, dit is al de vierde dag.
In de Zesdaagse Oorlog bijvoorbeeld werden alle autobussen werden door het leger geconfiskeerd. Autobussen waar normaal burgers van de ene halte naar de andere mee rijden.
Ja.
Nee, die werden gevorderd om daar soldaten mee naar het front aan te voeren.
Ja.
Er reden dus geen bussen meer. Nou, dat soort dingen, dat kan je enige tijd volhouden. Maar dat legt natuurlijk over een langere periode een land volledig lam.
Ja.
Niets functioneert meer.
Nou, er is nu al een limiet bij Supersol, dat is de grootste supermarktketen hier.
Ja.
Op het kopen van eieren en melkproducten en dergelijke. Want er is onvoldoende bevoorrading.
Ja, dat komt er ook nog een keer bij.
Dat krijg je er nu bij.
Ja. Ik moet je zeggen, Job, als ik dit hoor. En nogmaals, het is voor mij een aha-erlevenis. Ik heb het al een aantal keren meegemaakt. En ik heb gruwelijke oorlogen meegemaakt. Als ik dan zie wat er in Nederland door Joden van een stennis wordt gemaakt over de vraag of Rotterdam nou wel of niet de Israëlische vlag op de gevel moet hijsen. Nou, Rotterdam heeft besloten dat niet te doen. En daar zijn dan volkstammen Joden, als die er helaas, die zijn er niet meer, maar als die er wel zijn, verschrikkelijk tegen de kip. De Israëlische vlag niet wordt gehesen aan het stadhuis van Rotterdam. Dat ik best wel, mensen, waar houden jullie je mee bezig?
Ja.
Heb je nou werkelijk geen andere zorgen aan je hoofd dan de vraag of de Israëlische vlag moet wapperen? Wordt daar één mensenleven in Israël mee gered als die vlag wappert?
Helaas niet. Helaas niet. Maar het is natuurlijk wel een teken van.
Ze zijn hier echt langzamerhand begrijpelijk hun hoofd aan het verliezen, hoor.
Ja, ik denk, kijk, niemand was meer gewend aan een oorlog. Niemand. En nu zit je opeens midden in een oorlog. Een echte oorlog. Want iets anders is het niet. En wat er gaat gebeuren.
Ja, en de eerste waarbij Israël het initiatief niet in handen heeft.
Nee.
Waarbij het harde klappen krijgt. Waarin het op een bestiale manier met de neus op de feiten gedrukt wordt. Ja, het is werkelijk, het is met geen pennen te beschrijven.
En waarbij we een politiek hebben, ministers hebben. We hebben een extreemrechtse minister van Financiën die zichzelf tot minister van Defensie van de Westbank heeft benoemd.
Ja.
En daar, dat is een van de problemen, want een overgrote deel van het leger zat tot en met zaterdag in de Westbank op zijn bevel. Er waren maar een paar honderd soldaten in het zuiden. Het duurde tot 5-6 uur voordat soldaten naar kibbutzim kwamen. 5-6
ja,
uur.
Soms ongewapend.
Ja, absoluut. Ja, klopt.
Ja.
Klopt. Men werd niet eens bevoorraad.
Nee, goed.
Men werd niet eens bevoorraad. Er zijn soldaten, reservisten.
Was natuurlijk een Yom Kippur oorlog net zo, hè? Ja. Er zaten ook een paar honderd soldaten in bunkers aan het Suezkanaal.
Ja.
Die volledig werden overlopen.
Ja.
Door de enorme massa's aan troepen die Egypte in korte tijd over het kanaal wist te zetten.
Het is die enorme massa. Het is die enorme massa. Ja. Ze hebben vanmorgen 1500 lijken van terroristen gevonden.
Ja, ik heb dat gezien, ja.
1500. Ja. Nou, hoeveel terroristen zijn er nou wel niet in Israël geweest?
En nog.
En nog. Want men is niet 100% zeker. Men zegt, ja, we hebben de grenzen weer in handen. Ja, Amahoula, hoeveel lopen er nog rond? Hoeveel van die terroristen lopen in Tel Aviv, in Jeruzalem? Waar hebben ze zich verstopt? Ik weet het niet. Maar ik kijk,
ik kijk wel
over mijn schouder. Ik kijk wel over mijn schouder als ik op straat met mijn hondje loop.
Natuurlijk. Natuurlijk.
Dat deed ik nooit.
En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat er aan de grens met Libanon gebeuren?
Dat is mijn grootste angst.
Hezbollah is wel van een andere orde. Dat is onvergelijkbaar qua vuurkracht, slagkracht, organisatie, infrastructuur, logistiek. Onvergelijkbaar met Hamas. Dat een stelletje tuig is, ja, dat is Hezbollah ook. Alleen Hamas is ongeorganiseerd tuig. Terwijl Hezbollah toch volgens min of meer militaire lijnen is georganiseerd.
Ja.
Het is een kwalitatief hoogwaardige strijdmacht. Het is
absoluut.
Een stelletje idioten.
Oh nee.
Op losmoorden, dat willen ze ook graag.
Het zijn beroepssoldaten.
Dat het geval is.
Het zijn beroepssoldaten.
Ja.
En dat heb ik gisteren ook in dat interview in de Telegraaf gezegd. Mijn grote angst, en niet alleen van mij. Als Iran Hezbollah de opdracht geeft, nou ga jij je met de strijd bemoeien. Dan krijgen wij meer dan 100.000 raketten op ons af.
Ja, ja.
En daar is geen Iron Dome tegen bestand. Echt niet.
Nee.
Nee. Echt niet, dan zijn we weg.
Daar heb je groot gelijk in, Job. Wij hebben onze familie in Haifa, want die liggen dan in feite in de vuurlinie. Haifa is natuurlijk de prime target voor Hezbollah, hè, want dat is een grote haven. Dat is een grote olieraffinaderij. Je kan er donder op zeggen, als het ook een oorlog aan het noordelijk front wordt, dat er van Haifa weinig heel blijft. Dus we hebben aan de familie in
En Tel Aviv. Handig. En Tel Aviv blijft weinig.
Ja,
want
wees verstandig. Ja, maar Tel Aviv is natuurlijk strategisch van minder grote importantie dan Haifa.
Ja, maar het is wel de stad Tel Aviv. Waar iedereen naartoe gaat. En die wordt in puin geschoten.
Ja, ja.
Maar ze zijn niets ontziend, hè? Want gisteren heeft Hamas de moskee van Abu Ghosh in puin geschoten.
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Het maakt ze niets uit.
Er is nog een ander scenario denkbaar waar ik van heb gedroomd. Maar ik zou helemaal niet verbaasd zijn als het geen droom blijft, maar wordt uitgevoerd. Het is evident volgens inmiddels alle inlichtingendiensten ter wereld dat deze oorlog is geregisseerd door Iran.
Ja.
Er schijnen berichten te zijn dat men een jaar aan de voorbereiding heeft gewerkt.
Ja.
Vanuit Gaza.
Ja.
En dat er al die tijd Iraanse militaire experts heen en weer tussen Gaza en Iran hebben kunnen moven. Wat zou er logischer zijn en welk moment zou er meer geschikt voor Israël zijn om nu voor eens en voor altijd af te rekenen met Iran?
Ja.
En ook die nucleaire installaties van ze. Het kan nu nog.
Nou ja, ik weet niet wat er nog staat te gebeuren wat betreft Iran.
Uit de weg te ruimen.
Ja, wat mij opvalt.
Kijk, als er nu een grote aanval vanuit Israël op Iran plaatsvindt, dit is het optimale moment. De wereld zal Israël dan niet afvallen. Goed, er zullen wel een paar landen zijn die kritische noten zullen kraken, dat hoort er helemaal bij. Maar de tijd is internationaal politiek gezien nog nooit zo gunstig geweest voor Israël om af te rekenen met Iran dan nu.
Er zijn een paar dingen die daar een rol...
Dan moet het snel gebeuren.
Ja, maar er zijn een paar dingen die daar aanwijzingen toe zouden kunnen geven. Laat ik heel voorzichtig zijn. Ten eerste, we hebben het grootste Amerikaanse vliegdekschip hier nu voor de kust liggen. Ten tweede, Saoedi-Arabië houdt zich stil.
Ja.
En ten derde, de Emiraten hebben hun steun aan Israël uitgesproken.
Ja.
Dat kunnen aanwijzingen zijn. Hè? Het feit dat Saoedi-Arabië niet zegt, en die willen ook afrekenen met Iran, dat zou een van de aanwijzingen kunnen zijn.
Dat het licht op groen staat, ja.
Ja. Dat denk ik, want Saoedi-Arabië wil ook van Iran af.
Ja. Nee, kijk, als dat zou gebeuren en men zou in staat zijn om die nucleaire plants met dieptebommen uit te schakelen, dan is de uiteindelijke militaire overwinning aan Israël. Dan heeft men weliswaar dat moeten bereiken ten koste van honderden doden.
Zeg maar duizenden. Duizenden,
wat mij betreft.
Ja.
Maar dan is in ieder geval de kans op een genocide, op een nieuwe Auschwitz, is geëlimineerd.
Ja.
Als Iran geëlimineerd is, dan is het gewoon weer een regionaal conflict. Dan is het geen existentiële bedreiging meer voor Israël op de langere termijn.
Precies.
Maar ja, ik kan makkelijk lullen vanuit Amsterdam. Ik ben geen oorlogshitser.
Ik ook niet.
Ik heb te dichtbij gezien wat de oorlogen zijn. Ik heb er geloof ik vijf of zeven heb ik er verslagen.
Ja.
De meest bloedige. Ik ben blij dat ik, dat is niet het woord. Want eigenlijk kriebelt het bij mij als ik alleen zou zijn. En mijn vrouw daar geen bezwaar tegen zou hebben gehad. Dan zou ik vandaag nog op het vliegtuig naar Israël zijn gestapt.
Kan me dat helemaal voorstellen.
Ja. Ik heb daar natuurlijk niets te zoeken en helemaal al niets bij te dragen.
Ja, maar je bent een goede waarnemer en analist. En dat helpt.
Ja, maar die hebben ze zelf ook. Alhoewel die kennelijk de afgelopen maand met vakantie zijn geweest.
Ja, maar in Nederland zitten ze niet meer. Daar is een groot gebrek. Daar is een groot gebrek. Dus ik ben...
Nou ja, aan de andere kant zijn er heel veel Joden op dit moment die in de media het voor Israël opnemen. En in ieder geval zorgen dat de mood of the nation in Holland in ieder geval bijna onvoorwaardelijk achter Israël staat.
Ja.
En dat dan meneer Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam, nee zegt en geen Israëlische vlag aan zijn gevel wil hebben. Nou, ik kan me daar ook nog wel het een en ander bij voorstellen. Rotterdam is de belangrijkste haven binnen Europa. Alle in- en uitvoer vanuit de hele Europese Unie loopt via. Stel als die haven wordt geboycott of platgelegd, dat is een economisch desaster.
Ja.
Puur alleen maar omwille van een vlag. Of die al dan niet opgehangen moet worden. Ik weet niet of je Abu Talib veel kan verwijten dat hij besloten heeft dat niet te doen.
Hij zal er nog wel eens een keer mee komen met een reden. Aan de andere kant, zondag is er op het Jonal Daniel Meijerplein, het plein waar ik ben geboren en opgegroeid, is een pro-Palestina demonstratie bij de dokwerker. Hoe vind je die?
Ja. Nou ja, dan zeg ik dus, er zijn iedere twee weken bij diezelfde dokwerken pro-Israël demonstraties.
Jawel, maar had dit niet in Nieuw-West gekund dan? Als het dan nog...
De plaats.
Ja.
De plaats ben ik met je eens. Ik zou die plek ook niet gekozen hebben, maar je kan niet van Halsema verwachten dat ze het verbiedt.
Nee, maar ze kan zeggen, doe dat maar in Nieuw-West.
Ja. Daar ben ik eens.
Daar wonen de meeste, laten we zeggen, moslim-inwoners van Amsterdam.
Ja, dat is waar.
Doe het daar dan. Waar. Niet bij de dokwerker.
Daar ben ik met je eens. Maar goed, er gebeuren dingen die we niet begrijpen. Ook vanuit de Joodse hoek, Kaag, die de redenvoering ter herinnering aan de Kristallnacht moet uitspreken. 50 meter van de dokwerker is dat. in de snogen. Dus er gebeuren allerlei vreemde dingen.
Allerlei dingen die ook, ik ook niet snap. Echt niet.
Ja, ook vanuit onze eigen parochie gebeuren er dingen die ik niet duiden kan.
Nee.
Ik behoor niet tot de kaaghaters. En ik vind heel veel kritiek die er vanuit Joodse zijde op haar losgelaten is, vaak onterecht en ook onbehoorlijk. Maar ik zou haar niet hebben gevraagd om de kristalnachtreden in de snor uit te spreken.
Nee, dat bedoel ik. Daar gaat het mij om.
Ja.
Goed, Hans. Wij hebben een half uur weten vol te praten. Je gelooft het misschien niet, maar het is wel zo.
Ook zo een half jaar met je.
Nou, we gaan gauw weer met elkaar verder natuurlijk. Want,
ik hoop dat de podcast nog heel lang bestaat.
Ik hoop het ook. Ik doe mijn best ervoor.
100 jaar bestaan mee te maken.
Ik vind het nodig dat mensen het lezen.
Iedere luisteraar die dit hoort moet bijdragen. Je roept altijd, iedere bedragje is welkom, dat begrijp ik. Je kan niet alleen maar hoge eisen stellen, maar ik vind dat het eigenlijk anders moet. Je moet niet hoeven snorren in je podcast om een paar tientjes bijdragen. Er moet gewoon een bedrijf zijn en er zijn voldoende Joodse bedrijven die zeggen, hier heb je geld, dan kan je er van een paar jaar voort. Dat hoeven geen 100.000 euro's te zijn.
Nee.
Ik zal in mijn eigen relatiepatroon uiteraard ook gaan lobbyen. Want ik vind dat het belangrijk is dat je met dit hele goede werk blijft doorgaan.
Heel lief van je. Stel ik zeer op prijs.
Absoluut. Hou je haakje op, pas goed op jezelf.
Blijf gezond en wij spreken elkaar gauw. Okay. En bedankt voor je medewerking.
Dag Joop.
Dag Hans, tot ziens. Ja, dames en heren, dat was dan de podcast met Hans Knoop. Wie ik morgen in de podcast heb, ik zou het niet weten. We bekijken van uur tot uur de situatie en jullie merken het morgen wel. Ik wens jullie in Nederland een fijne dag. Ik hoop dat wij een rustige dag hebben, zoveel mogelijk rustig. En ja, laat ik zeggen, ik ben er morgen weer.